Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Ja, van alle momenten dat Daniel Ricciardo kon instappen in de Formule 1, Joost, heeft hij nu wel echt het perfecte moment gekozen.
Ja, de AlphaTauri heeft deze race rood omcirkeld op de kalender en met een goede reden.
Ja, want Moeke, toen jij Nyck de Vries nog sprak voor Silverstone, toen zei hij Hongarije, daar moet het gaan gebeuren.
Ja, pijnlijk. In Oostenrijk inderdaad. Toen zei hij van, dit is het circuit waar we kunnen vlammen. Hij is alleen zelf niet meer bij.
Nee, dat is wel jammer. We gaan toch eens kijken wat Ricciardo allemaal gaat doen bij de Grand Prix van Hongarije.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes, boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Boordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op die Grand Prix van Hongarije, met Daniel Ricciardo dus, maar natuurlijk ook met onze vaste analisten van nu.nl, met Joost Nederpelt.
Goedemiddag.
Met Patrick Moeke.
Goedemiddag.
Ja, en mijn naam is Bas Scharwachter. Hoop en Toen, die is op weg naar Nederland. We zitten op dit moment in het vliegtuig, dus die, ja, dat ging niet lukken.
Nou, wel wifi aan boord, toch?
Ja, een beetje business class vliegt hij ook wel.
Ja, zeker wel. Ja. Klap excuus eigenlijk.
Ja, het is wat een onzin eigenlijk.
Nee. Wel uitstekende vooruitblik, hè? Durf ik alvast te zeggen. Bij ons op de site, donderdagochtend.
Dus, misschien weten mensen dat niet. Maar Hoop In, die zit niet alleen maar in onze podcast, maar doet dus ook twee artikelen altijd in de week.
Ja, en voor- en nabeschouwing. Beste voor- en nabeschouwing van Nederland.
Dat is eigenlijk zijn core business, is dat?
Eigenlijk wel, ja.
Doet hij dit erbij.
Zo is het ook. Ja jongens, Hongarije. Altijd een leuk baantje. Mickey Mouse baantje.
Monaco zonder muren.
Monaco zonder muren.
We zijn even dit bezig in het grootste cliché der clichés is alweer gezegd.
Ik vond het heel leuk om te zeggen. Ik krijg ook geld als ik Mickey Mouse baan zou zeggen.
Oh, Mickey Mouse, ja ook wel. Ja.
Ben je Walt Disney gesponsord tegenwoordig?
Het is altijd een mooi baantje. We zeiden het al, hè, Moeke, van Ricciardo komt dus in die AlphaTauri. Ja, en precies, dit zou het circuit moeten zijn waar die AlphaTauri zo goed is.
Ja, je hebt hier iets meer downforce nodig. En dat is iets wat waar ze bij AlphaTauri van verwachten dat het hun wel goed ligt. Ja. Het blijft ontzettend cru. We hebben net ook weer een artikel op de site over Horner, die dan na 11 rondjes, hè, wisten ze al van Ricciardo, dat het doek was gevallen voor de Vries. Het was een soort noodoplossing om hem binnen te halen. Ja, het is toch wel, hij wordt wel erg hard. We hebben het een hele uitzending over gehad natuurlijk, maar wordt nog steeds, het is niet minder pijnlijk geworden, vind ik, voor hem.
Ja, want Joost, Horner zat in een podcast,
ja,
heb ik begrepen. En wat heeft hij nou precies gezegd?
Wil je dan in het Engels, of niet?
No, in Dutch.
in Dutch. Wat zei hij? Nou, het was dus duidelijk dat die bandentest van Daniel Ricciardo dinsdag in Silverstone, dat was eigen soort, ze zochten bevestiging. Eigenlijk, dus blijkbaar in hun hoofd hadden ze al, ze zochten daar een aanleiding om van de Vries af te komen en te kijken of Ricciardo in de auto kon. Dat tweede was natuurlijk belangrijker. En Ricciardo, die was binnen 3-4 ronden, was hij al binnen een seconde van de tijd van Perez en Verstappen.
Ja.
En na 7 ronden had hij al een tijd op de klokken staan. En natuurlijk, dat is altijd andere omstandigheden, andere asfalt, et cetera. Die hem op de eerste startrij voor de Grand Prix had gezet. Los van al die mits en maren is dat natuurlijk gewoon goed. En ja, toen na 11 rondjes belde Marco al met de Vries van, hey vriend, luister, je rijdt niet in Hongarije. Althans, dat zegt...
Dat is het ook.
Op de ene manier gaat het in mijn hoofd gaat het op zaag. Nee, toen was het dat zo omschreef Horner in ieder geval die situatie zoals dat was gegaan.
Oké. Okay. Ik vind, ja, echt toen ik het artikel las van Joost, toen dacht ik echt, waar gaat dit over? Dus Ricciardo is gewoon nog rondjes aan het rijden. En na 11 rondes wordt dus de Vries gebeld.
Ze had die beslissing natuurlijk al lang genomen. Het is
de manier waarop, zeg. Zo meteen crasht hij in ronde 12. Ja, dan denk je toch, hadden we niet
moeten
doen.
Dat is het ook gedaan. Dan is dat afgeschoven als het was een mechanische fout of dat hij er weinig aan kon doen. Ja, het is super pijnlijk, maar tegelijkertijd, ja, het is ook weer typisch Red Bull, hè? Ze zijn bikkelhard. En we moeten ook zeggen, we hadden allemaal geen medelijden met Daniel Kvyat toen hij eruit gegooid werd in wat was dat? 2016.
Ja.
Dus zo werkt het nou eenmaal. Het is heel treurig voor Nyck, maar voor Ricciardo een goede kans, denk ik, om te laten zien wat hij nog kan.
Nou, als je gaat kijken naar... dan is het niet eens het ergste wat Red Bull ooit heeft gedaan. Of Marco ooit heeft gedaan. Want ze hebben ook heel vaak van die jonge coureurs... Jaime Alguersuari, herinner ik me nog, dat soort types... echt voor de leeuwen gegooid. Die gewoon helemaal niet zoveel ervaring hadden als de Vries. En die ook niet bleven drijven. Die werden ook gewoon figuurlijk in diepe gegooid. Echt van de jongens die dat talentenprogramma zelfs hadden doorlopen. En nu, de Vries werd ja eigenlijk gewoon... omdat er niemand anders was, werd hij in die auto gezet. Zo schreef Horner het eigenlijk. Hij presteerde niet naar verwachting. En dan is het al gelijk klaar. Maar ja, als je nog eens dat hele traject van Red Bull hebt doorlopen... zou dat nog pijnlijker zijn natuurlijk. En dat hebben ze in het verleden ook gedaan.
Ja. De Vries gaat niet kijken, denk ik, zondag.
Weet ik niet. Hij zei al nog voordat dit gebeurde dat hij niets leest over de Formule 1. Maar of hij nou gaat kijken, ja, weet ik niet. Of heeft hij wat anders volgens jou?
Nee, maar ik weet niet. Als in één keer de boordradio een andere presentator krijgt, dan ga ik niet de eerste uitzending luisteren. Denk ik.
Nee. Nou, ja. Nou, die kans is niet zo heel groot, denk ik.
Nee, dan denk ik toch, shit, die kwaliteit kan echt omhoog.
Ja, als ik de Vries was, zou ik lekker op het strand liggen zondag of zo.
Ja, precies. Ja,
Zandvoort lijkt me heel pijnlijk voor hem. Als je toch, hoe geweldig moet dat zijn met 100.000 oranje fans.
Ja, maar toch, aan de andere kant, dan moet je ook een professional zijn, denk ik. Je weet gewoon dat je coureur bent, dat dit erbij hoort. Zeker als je in het kamp Red Bull zit.
Ja, zeker.
Je krijgt ook betaald natuurlijk voor dit soort dingen.
Ja.
En je moet ook professioneel zijn dan. Je moet eigenlijk niet mokkend thuis gaan zitten. Want als je verder wil in de Formule 1, is dat natuurlijk het laatste wat je moet doen. Dus hij moet niet Zandvoort denken van laat het allemaal. Als hij nog ambities heeft in de Formule 1, moet hij toch, en dat is hij waarschijnlijk al aan het doen, toch teams plat bellen van hey, hebben jullie nog een plek als testcoureur of reservecoureur of simcoureur of dat soort dingen.
Normaal voorspellen we pas aan het einde van de podcast. Ik wil nu toch alvast gaan beginnen. Wat Ricciardo nou gaat doen, eindigt hij in de kwalificatie voor of achter Perez?
Perez?
Ja.
Dat is trouwens heel realistisch. Nu het zo zegt. Ja.
Het zal er wel achter zijn, toch? Het moet nu toch wel een keertje klaar zijn met dat gedoe met Perez.
Ik vind het wel des Formule 1 dat al gebeurt, inderdaad.
Ja.
En we weten ook dat Ricciardo in zijn goede jaar in ieder geval een one-lap wonder kon zijn. Dus ik zie dat wel gebeuren.
Ja, maar ik ben toch ook benieuwd ten opzichte van Tsunoda.
Ja, oké.
Dat sowieso. Maar Perez die heeft al moeite om Q2 of überhaupt Q3 te halen.
Ja.
Ja. Kijk, als je gewoon puur naar de normale verhoudingen kijkt, dan is het natuurlijk niet realistisch. Maar de afgelopen race is dan kan het zomaar gebeuren.
Weet je wat? Ik zou het stiekem toch wel lekker vinden als je gewoon een seconde achter het Tsunoda zit.
Ja, weet je wat? Dat wilde ik dus zeggen.
Nederlands opportunisme.
Ricciardo heeft zo'n perfecte uitgangspositie. Want als hij als 10e eindigt in de kwalificatie, dan zeggen we, jee, maar wat is hij goed.
Ja.
En eindigt hij als 20e, dan is het van, ja, maar hij kent die auto nog niet zo goed.
En die auto is heel slecht.
Ja, en die auto is heel slecht. Hij kan het nooit fout doen.
Nee, maar tegelijkertijd kan het ook wel weer heel snel gaan. Want het mag dan een weekend gebeuren, maar dan moet hij natuurlijk wel in Spa, moet hij er wel meteen zitten.
Ja, inderdaad. Want we hebben natuurlijk wel gewoon, zeker anderhalf jaar bij McLaren gezien dat het helemaal niet goed ging met Ricciardo. Dus dat moeten we ook niet vergeten.
En toen heeft hij echt die auto gewoon de schuld gegeven. Hè? Dat het dat paste allemaal niet goed bij hem. En voor het eerst dat hij niet met een Renault motor reed, was allemaal moeilijk.
Eigenlijk sinds Monaco 2018 heeft hij op Monza dan na, toen hij won in de McLaren, heeft hij niet meer echt heel veel gepresteerd. Hij is al die jaren wel steeds een beetje tegengevallen.
Podium met Renault nog, één op Nürburgring.
Ja. Hij heeft wel iets gepresteerd, maar het viel altijd tegen als we kijken hoe hoog we hem hebben zitten.
Ja, oké, maar hij ging wel van een topteam naar de subtop natuurlijk. Ja. Dus daar moet je ook rekening mee houden. En inderdaad, Monza was de beste race voor de McLaren misschien dat jaar. En toen won hij. Dus goed. Ja, tuurlijk, zeker vorig jaar vond ik hem echt gewoon heel matig presteren bij McLaren. Dat vonden ze bij McLaren ook.
Ja.
Ik ben wel eens met wat Verstappen daar bijvoorbeeld over zei. Die zei, je talent braak je niet zomaar kwijt. Dus, Horner die had het over dat hij bepaalde slechte eigenschappen had aangeleerd bij McLaren vooral. En dat ze die nu op de simulator al geprobeerd hadden om bij hem weer weg te halen. Ik weet niet wat dat dan precies is, maar ik geloof wel dat Ricciardo gewoon nog een topcoureur kan zijn.
Ja, ja. Maar het gekke is, Verstappen zegt, je raakt je talent niet zomaar kwijt. Maar tegelijkertijd zie je wel dat het af en toe wel snel kan gaan. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Vettel. Die is nooit meer de Vettel geweest die bij Red Bull eigenlijk was. Ja, vlagen bij Ferrari.
Ja, maar het is altijd moeilijk meetbaar natuurlijk.
Jawel. Jawel. Maar lastig. Het gaat wel geleidelijk bij Ricciardo. En wat Bas zegt, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. We hebben gewoon echt, want ook die zegen op Monza. Norris was toen eigenlijk ook al sneller dan hij. Die achter hem rijdt en dat ze boordradio's kregen. En dat hele seizoen had Norris hem ook al in de tang zitten.
Hmm.
Ja.
Dus, en ik vond ook dat seizoen met Renault, volgens mij was wel boven Hulkenberg geëindigd. Maar ook weer niet dat je zegt van ja...
Nee, het is niet
dat hij het snot voor de ogen van Hulkenberg gereden heeft. Nu zien we wel dat Hulkenberg ook stiekem toch wel een aardige coureur is.
Ja.
Het is gewoon, hij wordt zo gehyped alsof een soort van Alonso zijn terugkeer maakt in de Formule 1. Terwijl we vinden hem vooral leuk als persoon.
Ja.
En als coureur laat hij al heel lang te weinig zien.
Ja, dat gaat ook een beetje hand in hand natuurlijk.
Ja, maar dat ging ook tegenstaan dat hij vorig jaar op dat paard in Austin naar binnen kwam rijden en zo. Hij bakte er helemaal niks van, maar dan zit hij wel de hele tijd grappig te doen.
Maar word je een soort clowntje, word je
dan? Ja.
Ja, dat
wel leuk toch?
Ja, het is wel leuk, maar dat het ook een beetje pijnlijk allemaal
als
worden.
Je niet presteert, moet je dat niet doen.
Nee,
okay. Dan word je een soort attractie en niet op de goede manier.
Dus Verstappen mag op een vliegende olifant.
Verstappen
kan alles doen wat hij wil.
Met een kameel op een eenwieler.
Maakt allemaal niet uit.
Raak door de pits rennen en dan nog is het allemaal goed.
Het enige punt is alleen dat Verstappen doet dat niet. Nee. Dus, maar je hebt dat ook gezien bij Norris natuurlijk. Die had ook in zijn eerste 2 jaar, was hij wat vrijer, wat meer, bijna clownesk. Heel grappig, we hebben heel veel om gelachen. Dat doet hij toch een stuk minder laatste tijd. Hij is toch wat professioneler geworden.
Op Twitch praat hij daar veel over dat het echt wel een doel van hem is geworden. Hij wil gewoon serieus worden genomen als coureur.
Ja. Dat is toch het eerste waar ook teams naar kijken, denk ik. En ik weet, en daar gaan we denk ik nu ook van genieten, dat de secundaire dingen bij Formule 1 zijn ook heel belangrijk geworden. Zeker met al die video's die teams gaan maken. En ik kijk uit naar de Yuki Daniel Ricciardo video's, want daar hebben we het al één van gehad met die hele kleine bootjes. Daar heb ik ontzettend om gelachen.
Dat is wel grappig,
dat is ook belangrijk. Maar je bent ook een uithangbord, zeker voor zo'n AlphaTauri-merk natuurlijk.
Ja.
Maar je moet wel in de eerste plaats presteren. En als je dat niet doet, dan moet je dat andere ook niet doen.
Okay, we gaan het hierna even over Perez hebben en daarna over Verstappen. Eerst even dit blokje afronden. Ricciardo naar AlphaTauri. Ja, het lijkt er gewoon op dat die AlphaTauri gewoon redelijk goed gaat zijn in dat middenveld. En dat hij tegen de top 10 kan aanscheuren.
Zou kunnen, ja. Ik ben benieuwd. Het kan twee kanten op. Ja, het kan altijd twee kanten op.
Hij kan
het goed doen, hij kan het of slecht doen.
Ja.
Maar ik denk dat die eerste training ook heel belangrijk voor hem gaat zijn. Van dat hij, als hij dan al snel op tempo is, een beetje vergelijkbaar met Tsunoda, dan zou het ook wel eens gewoon zo'n weekend kunnen worden waarin direct alles op zijn plaats valt. En als hij dan wel gewoon meteen als 9e of 8e eindigt, dan is dat wat de mensen onthouden. En dan is meteen die hele discussie met over die wissel gerechtvaardigd.
Ja. Zou voor de Vries echt lekker zijn als hij gewoon 16e wordt?
Ja, maar als je kijkt naar de rondetijden op andere circuits en vooral naar waar zijn auto's nou sterk, dan is die AlphaTauri gewoon goed in langzame bochten en mid- en low-speed corners. Hè? Dus midden, dat kun je beter niet vertalen.
Maar wacht, daar heb je heel veel downforce voor nodig.
Ja. Ja, maar ze hebben dus blijkbaar, denk ik, heel wel veel downforce, maar dat gaat ten koste van een hoop luchtweerstand. Dus ze zijn gewoon niet zo snel op de rechtstukken. Nou ja, daar heb je er maar één van in Hongarije. En ze hebben wel heel veel bochten. Dus er zijn meer auto's die op dat gebied gaan uitblinken in Hongarije. De Ferrari bijvoorbeeld. En ik denk de AlphaTauri ook. Dus misschien wel het beste circuit voor die auto. Nee, we zagen het natuurlijk eerder. In Monaco was die auto ook relatief beter dan de races eromheen. En de races daarna.
Beste resultaat van de Vries, 12e.
Ja, daarom. Dus het is eigenlijk wel ironisch. Want de Vries had natuurlijk vorig jaar Monza dat hij instapte in de beste race voor die auto. En nu doet Ricciardo het in plaats van de Vries bij AlphaTauri.
Ja, was de Vries misschien maar naar Williams gegaan, hè? Was er natuurlijk ook sprake van.
Ja, maar dan zit je naast Albon. En die is ook ongelooflijk goed. Dus,
het wel een lekkere auto gehad.
Die is iets beter momenteel. Dan. Ja. Maar ik denk dit weekend dus juist niet. Maar we gaan het zien.
Ja. Ja. Dan even wat ik zei al, Perez. Want we hebben in de vorige podcast natuurlijk, we hebben een extra uitzending gemaakt over de Vries. Als je daar nog meer over wil weten. Ik denk dat die nog wel actueel genoeg is om nog even terug te luisteren.
Zeker.
Daarin hebben wij de theorie besproken dat Ricciardo nu wordt getest om Perez ook een beetje onder druk te zetten. Of in ieder geval Red Bull wil zien of hij toekomstig in die Red Bull kan.
Ja, dat is even Horner ook gewoon ondermondig gezegd.
Oh.
Ja,
het is geen gerucht.
Het is geen gerucht, dat is gewoon een feit. En het is ook wel zo dat ze blijven beamen dat Perez volgend jaar gewoon een contract heeft. Dus dat hij in principe daar gewoon rijdt. Maar na volgend jaar komt er nog weer een jaar.
Ja.
En dan is het open. En daar gaat Ricciardo gewoon voor dat stoeltje naast Verstappen.
Ja.
En Perez ook, neem ik aan. Dus dat wordt een leuke strijd.
Dus eigenlijk vanaf nu kan Perez gewoon niet meer dat kan sowieso niet. Maar hij moet Q2 wel even een keertje gaan halen weer.
Ja, en laten we wel wezen, waar lullen we over? Q2.
Ja,
toch?
Geintje natuurlijk.
Hij moet eigenlijk gewoon met die auto die heeft altijd tweede worden, minimaal. In principe.
Ja.
Dus ik zou me toch een beetje zorgen maken als ik Perez was.
Zal het nou extra, die druk, kan hem dat helpen? Of wordt dat nog beklemmender?
ook dat kan twee kanten op werken.
Het kan weer dooien, het kan vriezen.
Ja. Ja. Ik denk dat het voor hem nu wel goed is. Toch, want hij is natuurlijk heel lang de hand boven het hoofd gehouden. Van ja, het maakt allemaal niet uit en het komt vanzelf wel goed.
Ja.
Dit is eventjes, bam, schop onder zijn reet. Ja. Het moet nu even gebeuren.
Onder had het over een arm om zijn schouder, maar
ja,
dat is wat anders.
Ik zou het toch iets anders uitleggen. Ja.
Ja, ja. Ja, Joost, je ziet in voetbal wel vaak dat als een positie dubbel bezet is, dat een voetballer wel beter gaat spelen. Omdat hij denkt, ja, nog één keer zo'n foute wedstrijd en het is klaar.
Slechte wedstrijd. Nou, dat is nu misschien op basis van die test in Silverstone nog niet zo. Maar als Ricciardo daadwerkelijk goed gaat presteren met de AlphaTauri, dan weet Perez dat hij geen fouten zich kan permitteren.
Nee.
Althans, niet te veel.
Niet
Kijk,
te
hij
veel
heeft
meer.
De krediet, Perez, dat is het. En daarom zit hij ook gewoon nog in die auto. En ze weten wat hij kan. Dat is ook het verschil met de Vries. Die heeft nooit helemaal laten zien wat hij kan. Of juist wel, maar dan was dit het. En Perez heeft gewoon krediet, maar dat is niet eeuwig.
Ja, hij moet gewoon hopen ook dat de komst van Ricciardo een mislukking wordt.
Hm.
Want als die het slecht doet, ja, dan gaan ze hem nooit wisselen natuurlijk. En ik denk ook niet dat ze Tsunoda in die auto gaan zetten.
Nou ja, dat is natuurlijk ook. Hou Tsunoda in de gaten. Want als die Ricciardo er ook vanaf rijdt, kan natuurlijk ook Yuki in die auto gaan
precies,
komen.
Precies, het heeft allemaal met elkaar, hangt het met elkaar samen.
Ja. Yuki en Verstappen.
Ja, dat lijkt me lachen.
Geweldig duo, ja.
Ja. Ja.
Hey, Verstappen, de naam is eindelijk gevallen. Maar ik wil eerst even naar het feitje van de week. Want het feitje van de week gaat deze keer over Verstappen.
Ja, zoals vaker.
Of eigenlijk elke uitzending gaat over Verstappen.
Ja, maar het zijn makkelijke feitjes tegenwoordig.
Ja, hij is gewoon records aan het breken.
We moeten het seizoen toch interessant houden. Terwijl, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het is een historisch Formule 1 seizoen. Gewoon nog steeds waar we naar zitten te kijken. Ja, absoluut.
Ja.
Verstappen kan dit weekend de vijfde coureur worden die 7 races op rij wint.
Oké.
7 Grand Prix zegens op rij.
Ja, vind ik toch wel veel dat het veel andere mensen ook gelukt is.
Ja?
Daar zit Hamilton wel bij, denk ik.
Nee.
Nee?
Nee, nee, nee. Nee. Hamilton zit er niet bij.
Oh,
nee.
Slecht. Dat is ja,
we concluderen net al dat Hamilton dus eigenlijk best wel een matige coureur is.
Ja, daar komt het wel op neer. Nee, Hamilton is nooit verder gekomen dan 5.
Ja.
Oh, grappig.
Dus in 2014 zelfs ook voor het laatst. Die andere 4, was je er niet bij net toen we dit bespraken?
Ja, eigenlijk, we zitten echt een heel groot toneelstukje op te houden. We hebben het net al besproken.
Oh, maar ik weet Stefan niet meer of jij er ook bij zat. Ja. Nou. Maar een hoop Duitsers. Want Vettel, Schumacher en Rosberg gingen hem voor. En Alberto Ascari. Vettel is met 9 zegens in 2013 de absolute recordhouder.
9 zegens op rij, hè?
Ja, van België tot en met Brazilië.
Ja.
Dat was nog in de tweede seizoenshelft.
Ja.
Dus als Verstappen dat ook voor elkaar krijgt, ja.
Ja, ik zie op dit moment niet wie er anders zou moeten winnen. Nee. Dus, nee. Moet er echt wat met Verstappen gebeuren.
Ja.
Perez gaat hem dit moment echt niet verslaan. Ook niet in, dus ja, dat... we weten ook niet precies wie dit weekend weer de grote tegenstander is. Want het is elk weekend natuurlijk een ander.
Ja, het is wel denk ik een circuit waar de concurrentie wat kan doen. Als je toch naar de layout van de Hungaroring kijkt.
Ja, maar ja, vorig jaar won hij hier nog vanaf de... Hoeveelste plek was het weer? Ja.
Ik wil één ding nog even over dit feitje. Vorig jaar was Verstappen natuurlijk ook lekker bezig. Toen won hij in Frankrijk, ook Hongarije, België. En dat ging hij maar door. Toen had hij alleen dat probleem in de kwalificatie toen in Singapore.
Ja.
Oh, en dat kost hem.
En dat kostte hem. Anders had hij dus ook 9 keer op... Ja, gewoon als. Ja. Maar hij had toen gewoon de snelste auto.
Ja. Nee, maar dat kan je wel... Want dat zegt hij nu natuurlijk ook de hele tijd van... ik kan in principe in theorie alles winnen tot het eind van het seizoen. Dat is hij zich wel van bewust. Maar je ziet... Als het dan in Singapore gebeurt zoiets, dan win je daar ook niet.
Nee.
Want je kan daar gewoon niet naar voren rijden.
Ja, maar goed, we weten op basis van de sectortijden, hij had pole gepakt.
Ja, ja. Maar ja, je kan er gewoon niet langs. Dus we hebben gezien hoeveel moeite hij daar altijd met inhalen. En dat is hier in mindere mate natuurlijk ook een beetje zo.
Nee, maar dat we het dus hebben over een historisch seizoen. Ja, eigenlijk gebeurde dat natuurlijk vorig jaar ook al bijna. Alleen Singapore was een onderbreking en je had daarvoor nog Oostenrijk toen het helemaal fout ging. En toen had je Groot-Brittannië, waarin dat stuk van de AlphaTauri in de Red Bull kwam.
In de vloer, ja.
Dus alleen dat soort dingen houden Verstappen misschien nog wel tegen.
Nee, dat is zo.
Externe oorzaken.
Externe factoren, ja. De beste man is zo ongelooflijk goed.
Ja.
Het is echt, ook al 100 keer gezegd, maar ik denk dat we later pas gaan beseffen hoe goed die nu is. Net zoals dat we dat met Schumacher deden, met Senna deden, met Hamilton gaan doen.
Ja.
Ooit.
Ja.
Ja. Ja.
Mag ik jouw feitje van de week overtoepen?
Ja, ik heb hem al gehoord, ja.
Ja, ik heb hem al gehoord. Kijk, Verstappen is de koning van met de klok meerijden. Dat is gebleken. Hij is namelijk 13 keer op rij de winnaar van een circuit, of op een circuit, die met de klok mee wordt gereden. Waar moet je dus aan denken? Dus dat bij Silverstone ga je dus de eerste bocht ga je rechtsaf.
Precies, ja.
En je maakt dus rechtsaf een rondje.
Ja.
De laatste keer dat hij niet won, was letterlijk dus een circuit die linksom ging. En de race die hij daarvoor niet won, was ook linksom.
Want vorig jaar dus hoe ook... komen mensen hier nou achter ook? Hè? Dat is ook mooi.
Ja.
Ja, mensen met heel veel tijd over.
Ja,
ja, maar denk maar aan Saudi-Arabië won hij dit jaar niet.
Nee, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Vorig jaar had je bijvoorbeeld Brazilië gaat ook linksaf. Singapore gaat ook linksaf.
Ja. Ja, geweldig.
Dus de afgelopen 13 races zijn dus rechtsaf gegaan. Zal ik jou eens vertellen wat de komende 4 Grand Prix zijn? Hongarije, rechtsaf.
Ja.
België, rechtsaf.
Ja.
Zandvoort, rechtsaf.
Ja.
En Monza. Dus ja. De komende 4 races...
Gaat hij allemaal winnen?
Ja, gaat hij allemaal winnen.
Rechtsaf of met de klok mee.
Ja, nee, ik zeg even inderdaad. Nou, toevallig ja. Is het bocht 1 allemaal naar rechts.
Ja, klopt.
Dus
ja.
Dat is vaak wel een beetje inherent aan het feitje. Niet altijd.
Nee.
Maar
dus Singapore is weer de eerste counterclockwise.
Ja, dus de komende 4 races zet al je geld erop. Je hele vermogen. Je hele hypotheek.
Zou je niet naar luisteren, mensen.
Nee,
hoewel, het is een redelijk safe bet.
Ja, je krijgt er niet zoveel voor terug.
Nee, dat niet. Nee. Nee. Nee.
Maar stop. Ja, ik weet niet. Is dat nog te verklaren, Joost?
Nee. Nee, natuurlijk niet.
Ja, maar heb je niet in je... Nou, dat zou je eigenlijk zo'n neuroloog moeten vragen.
Laten we dan even gaan kijken. Even kijken. Welke was de... Miami was die?
Nee, die was wel...
Nee, die won je wel, ja. Maar toen had hij foutje in de kwalificatie. Maar die is ook counterclockwise.
Miami is linksaf.
Ja.
De eerste bocht is naar rechts, maar daarna ga je linksaf.
Ja, dus die won hij ook.
Ja, maar dat maakt niet uit.
Oké.
Nee, dat
moet het door. Dat
moet het door. Dat is een beetje gezocht.
Ja.
Baku is linksaf.
Ja,
ja, ja.
Okay,
die won hij niet.
Nee.
Nee, dan gaan we weer.
Nou, mensen mogen mailtjes sturen naar podcast.nu.nl als ze hier een verklaring voor hebben, hè?
Ja, we gaan zo meteen later in de uitzending de luistervragen doen. Maar onze mailbox is echt ontploft.
Ja, laten we daar dan zo snel mogelijk naartoe gaan.
Nee, we doen het zo meteen. Want het moet een beetje op het einde. Want het is toch een beetje voor de tijdlozere vragen. Maar we echt 4 pagina's vol in Gmail. We redden het niet.
Ja, het is hartstikke leuk.
Ja, en we hebben zelfs iemand die een jingle voor ons heeft gemaakt.
Ongelooflijk.
Maar dat zo meteen. Eerst even de kansen van Verstappen. Als we naar de data kijken, Joost, van Silverstone. Zagen we dat de Red Bull in die langzamere bochten een 10e pakte ongeveer op de concurrentie.
Ja.
Nu heb je eigenlijk alleen maar langzame bochten in Hongarije.
Ja.
Dus dat belooft ook niet heel veel voor de spanning.
Nee, maar in principe... Kijk, er zijn nog een paar kleine zwaktes bij de Red Bull. Tenminste, de Red Bull voor de update. Hè, want er komt een update aan dit weekend.
Ja, gaan we het zo over hebben.
Ja, en dat is... langzamere bochten is niet hun allersterkste punt.
Nee.
En curbstones, dat heeft ook een beetje... hangt met elkaar samen. Dat heeft ook een beetje... Daar zijn ze ook niet zo goed in. Relatief. Maar ja, er zit er ook heel veel in Monaco. Daar won hij ook. Dus, maar daar was de voorsprong natuurlijk niet zo groot. Dus inderdaad, ik denk dat als je gaat kijken... dat de concurrentie hier relatief dichterbij zit... dan op Silverstone of Spa bijvoorbeeld. De circuits waar de Red Bull echt de benen kan strekken.
Ja, en dan komen ze inderdaad... Nou, laten we het dan gelijk erover hebben. Komen ze ook nog eens met een update.
Ja.
Ik heb in de wandelgangen gehoord... er komt een waterslide. Op de Red Bull.
Ja.
Moeke, zegt dat jou wat?
Weinig, maar het schijnt er wel spectaculair uit te zien, hoorde ik al.
Maar wie? Ja. Maar niemand heeft het nog gezien, toch?
Wat?
Niemand heeft het nog gezien.
Ik zag al last op Automotor und Sport. Mm. De jongens zijn altijd goed ingevoerd.
Ja, volgens mij heb ik het daar ook van.
Ja. Nou, maar die hebben ook geen toegang tot de...
Nee, maar die hadden het van een werknemer.
Oh ja, oké.
Okay. Ja, die hebben goede bronnen.
Ja.
Oké, wat is een waterslide? Eigenlijk
nou, die
gaan zij voor het eerst in het seizoen de concurrentie naapen.
Naapen vind ik altijd een beetje een stom woord in Formule 1 termen, want ze maken elkaar gewoon... Want Red Bull heeft dit jaar ook wel iets aan de diffuser randen wat ze van Williams hebben overgenomen.
Oh,
ja, sorry. Dus, de waterslide, die termen, we willen daar nog een keer een video over maken, dat we komen zo op al die woorden. Maar goed, het is eigenlijk dat die sidepods naar achteren aflopen met een wat opstaande rand aan de zijkant. Daar komt het eigenlijk op neer, waardoor je een soort van kanaal aflopend naar achter krijgt.
Ja, dus eigenlijk waar de helm van de coureur zit, in dat gleufje daarnaast, daar komt een soort gleuf in.
Ja,
een soort riviertje.
Ja, zo moet je het een beetje... Ik denk dat de Aston Martin heeft daar een duidelijk voorbeeld van. Ja. De
Alpine
was eigenlijk de trendsetter daar een beetje mee. Red Bull heeft het al wel een heel klein beetje. Dat is het eigenlijk gewoon. En de hele bedoeling daarvan is, in principe moet je ervan uitgaan dat de luchtstroom altijd gebonden blijft aan een oppervlakte. Dus als de luchtstroom horizontaal gaat en dan daaronder gaat het oppervlakte naar beneden, dan gaat de luchtstroom mee. Dus kan je de luchtstroom glijden.
Ja.
Dat heet ook wel het Coanda-effect volgens mij. Het is leuk als mensen dat willen proberen. Je moet thuis eens een lepel met de bolle kant tegen de kraan aanhouden. Dan zie je dat de waterstroom vormt dan...
Geweldig, ja, dat doe ik soms wel eens, ja. Ja, dat doe ik ook wel.
Gewoon voor het momentje ter ontspanning. dat is alleen met een bolle vorm, maar dat werkt dus ook blijkbaar zo dat... Ik ben geen aerodynamicus, maar dat het dan de stroom volgt. En dan gaat het dus over de beamwing en de diffuser, uitgang van de diffuser heen. En daarmee versterk je het diffuser effect eigenlijk, ja.
Okay.
Ja. Dus, ja, om dus eigenlijk vooral om de lucht zo laag mogelijk tussen de achterwielen door te glijden. Om dat beter te begeleiden.
Ja, en volgens enkele media zou dat 0,2 per ronde schelen. Ja,
dat kun je van tevoren niet zeggen. Dus dat...
Maar dat verzinnen ze ook niet, toch?
Nou, ik moet wel zeggen, naar Canada had ook Automotoring Sport was dat. Die zeiden dat Aston Martin en ook Ferrari, die zouden dan binnen 2 races ook op het niveau van Red Bull zitten. Dus het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Ik vind het wel altijd leuk.
Maar dat kan toch? Maar dan kan Red Bull toch ook weer beter zijn
geworden? Het kan, maar 0,2, ja, dat is een beetje natte vingerwerk, denk ik. Automotoring Sport is een gerenommeerd medium.
Ja.
En ik ken die journalisten wel een beetje van ze, maar ze schieten ook wel eens een beetje met hagel. Met andere woorden, ze zeggen 10 dingen en daarvan zijn er 5 waar en 5 niet. Zeg maar.
Ja. Zo'n waterslide, die zou ook wel goed van pas kunnen komen dit weekend.
Oh!
Moeken met een bruggetje.
Komt die aan. And how's the track? Wet. New winters are wet. I think we should go to the garage. Can you stay out on this condition? Yes! Race has been suspended. A good decision. En nu geef je mij wel heel veel hoop, Moeken. Je zegt dat het gaat regenen. Alweer.
Alweer, maar ik moet eerlijk zeggen, het komt wel vaak uit ook hoor, de laatste tijd. Ieder weekend is het haast wel raak.
Het zijn bizarre jaren voor de Formule 1. Want we hebben echt van 2010 tot 2019 of zo altijd heel vaak regenachtige weerberichten gehad.
Ja, altijd heel vaak. Ja.
Ja, nee, eerst vroeger was het altijd dat we het voorspelden dat het nooit uitkwam. Maar nu voorspellen we het vaak en valt dat ook vaak.
Ja.
Dus en voor dit weekend ook. Het wordt bloedheet op de Hungaroring. 30 graden iedere dag. Zweten. Maar vrijdag en zaterdag, ja, stevige buien. Over de hele dag kan er wel 10 tot 11 millimeter water vallen in korte tijd. Dus dat is gewoon pittig. 95% kans op regen op die beide dagen. Zondag is dan weer een stuk droger. 20% kans op regen. Maar waarschijnlijk wel weer een leuk natte kwalificatie. Dus dan wordt het weer met die banden... experiment, met het bandexperiment wat ze willen gaan doen. Beginnen op hard, medium, zacht. Q1, Q2, Q3.
Ja.
Dat gaat weer in het water vallen dan letterlijk.
Ja, het regent vaak daar natuurlijk de laatste jaren.
Ja, vorig jaar ook toen ik daar was. Jeetje man.
Ja.
Echt mega buien. En ook was even uitgesteld nog kwalificatie nog volgens mij.
2021 was natuurlijk die natte start.
Met Hamilton?
Oh ja, ook dat buitje.
Dat was later, maar eerst was bowling met Bottas natuurlijk. Dat hij achterin Norris reed.
Oh, tuurlijk. Ja.
Die raakte daarna Norris nog. En Leclerc en echt Ricciardo en de hele meute raakte daarbij beschadigd.
Ja.
En 2020 was dat jaar dat Verstappen onderweg naar de grid van de baan afgleed.
Oh ja, met zijn vleugel.
Ja. Dus het regent wel vaak daar natuurlijk.
Ja, moet wel zeggen, dat heeft de Hungaroring toch ook wel nodig. Ik vind het een mooi circuit. En als ik hoop in moet geloven, is het ook erg gaaf om op te rijden. Hè? Maar vaak als het droog is, hebben we ook wel een paar saaie wedstrijden gezien daar.
Je kan er amper inhalen.
Dat is lastig, ja. Ja.
Maar ja, laat het dan toch maar gewoon lekker regenen.
Ik teken er weer voor. Ja, en zeker een natte kwalificatie is eigenlijk tegenwoordig misschien wel leuker dan een natte race.
Kwalificaties zijn sowieso echt hartstikke leuk dit jaar.
Ja.
Ja, maar toch het leukste is het Monaco scenario. Dus dat het gewoon lekker droog begint en dan een megabui.
Ja, opdrogen weer, ja.
Doe dat maar.
Ja, nee, dat tekenen we. Alleen ja, ik moet dus wel zeggen, zondag is er minste kans op regen, maar je weet het niet.
Nee. Oké, ja, die kwalificatie dus. Met die gekke banden inderdaad.
Ja.
Dus dat wordt, ook als het überhaupt al wat kouder is, ook al zeg je dat het wel bloedheet wordt, maar misschien door de regen dat het wat afkoelt.
Zou kunnen, ja.
Dat je dan op Q1 de kwalificatie moet gaan rijden op de harde band.
Ja, nou ja, de auto's die... je hebt natuurlijk, zoals Hopin het had verteld, hè, auto's die de banden snel kunnen activeren en banden die auto's die de banden langzaam op temperatuur krijgen, zoals de Mercedes heeft daar last van, dan wordt dat natuurlijk wel nog meer een ding. Ja, ik denk niet dat Hamilton en Russell er in Q1 al uitvliegen. Maar dat zijn wel dingen waar je dan scenario's waar je dan rekening mee moet houden. Dat opeens andere teams naar voren komen.
Of Sergio Perez.
Ja,
die heeft de auto er wel voor, maar...
Die is juist altijd in dat soort situaties dat hij juist niet dat hij in paniek raakt. Tegenovergestelde.
Maar we hebben het toch ook in Baku al dit jaar eigenlijk al gehad. Toen was dat alleen de sprint shootout. Toen deden ze dat toch ook al.
Weet ik eigenlijk niet meer.
Ja, volgens mij wel.
Oké, hoor.
Ik ben het spontaan ook vergeten eigenlijk.
Ja.
Ik dacht dat ze het voor Imola zouden testen.
Ja, maar dan in een gewone kwalificatie. Maar ze hebben het in die sprint shootout hebben ze het ook al.
Oh, dat zou wel kunnen. Ja. Want er waren er ook in Q3 een aantal coureurs die zachte band niet meer hadden.
Ja, precies. Ja.
Oh ja. Nou, inderdaad. Nou, dus eigenlijk is het helemaal niet zo boeiend.
Nou ja.
Het is wel leuk. Nou ja, het gaat gebeuren dit weekend, dus dan is het goed dat we het er even over gehad hebben. Ja. Dat mensen niet denken van, what the hell.
Leuk experiment, ja, inderdaad. Ja, ja, we gaan toch ook even kijken naar McLaren, hè?
Ja. Ja, maar die gaan niet zo goed zijn als op Silverstone. Nou, laat ik het anders zeggen. Als die dit weekend ook zo goed zijn als dat ze op Silverstone waren, dan hebben ze een mega stap gezet. Ja. Maar normaal gesproken was Silverstone heel erg in het voordeel van hun eigenschappen van hun auto. En is dit circuit dat niet. Dus ik verwacht Ferrari zowaar. Maar die gaan hoe dan ook manieren vinden om het voor zichzelf te verkloten. Maar die zijn in principe snel. Want een auto is goed in de langzame bochten. Misschien wel zelfs een van de beste. En Mercedes verwacht ik wel verder naar voren. En Aston Martin. Eigenlijk die gaan gewoon, dat trio gaat gewoon weer voorbij McLaren, denk ik.
Ja.
Ja, het zou me verbazen als McLaren er weer bij zit. En positief verrassen ook. Want dan, ja, dat wat ik zeg, dan zitten ze er echt weer vooraan bij in de mix. En dat is hartstikke leuk natuurlijk om Norris en Piastri erbij te hebben.
Het is ook alweer eens leuk om Alonso dan toch weer... ook al heeft hij wel op het podium in Canada gestaan. Maar gevoelsmatig doet hij het niet zo goed de afgelopen vier races.
Ja, een beetje
downhill
hè, met Aston Martin. Ja. Ja. Ja, dit is echt een circuit, zou je zeggen. Want zij hebben ook wel last van luchtweerstand veel. Nou, daar hebben ze hier normaal gesproken minder last van.
Ja.
Dus dit moet een baan zijn waarop de Aston Martin goed gaat. Hoe goed ten opzichte van de Ferrari en de Mercedes is dat een beetje de vraag. Maar in principe denk ik dat ze dit weekend wel als tweede auto zouden moeten zijn. Als Alonso rijdt tenminste.
Ja.
Alonso is ook altijd heel goed op dit circuit. Dus ja, ben benieuwd.
Ja, en ook als we weer Monaco erbij pakken. Alonso eindigde daar gewoon keurig tweede.
Precies.
Onbedreigd.
Daarom. Dus Alonso is in principe wel weer podiumklant dit weekend.
Interessant, om dat in de gaten te houden. Ja, inderdaad, Ferrari. Dat is dus ja, iets waar we veel van willen verwachten.
Als de uitvoering het hele weekend top zou zijn, dan zouden ze... Het is geen sprintrace weekend, dus ze hebben minder kansen om iets fout te doen. Maar zouden ze in principe met een auto op podium kunnen komen, denk ik. Maar dat is dat maar weer de vraag.
Nog iets aanstippen wat een beetje ondergesneeuwd is de laatste weken. Wat Mercedes, ja. Die hebben de focus al volledig op volgend jaar verlegd.
Is het zo?
Daar hoeven we geen hele grote updates meer van te verwachten.
Oké. Okay.
En ik vind dat toch voor zo'n groot team waar ze vandaan komen, al die jaren hegemonie, vind ik toch wel een dingetje.
Ik vind het alleen maar logisch eigenlijk.
Ja, maar de regels zijn volgend jaar toch hetzelfde?
Ja.
Kan je toch ook nu al die updates brengen?
Nee, niet als je... Kijk, zij hebben natuurlijk van die fundamentele dingen die nog fout zitten in deze auto. Omdat die zijn gebaseerd op het vorige concept. Zoals de crashstructuur aan de zijkant. Weet je? En daar hebben ze nu... Ja, ze hebben eigenlijk van een auto die ze niet meer wilden deze auto gemaakt. Maar dit is niet hoe die eigenlijk zou moeten zijn. En dan kan je wel nog heel veel hieraan gaan spenderen. Want ze zitten natuurlijk met de budgetcap. En daar moet die nieuwe auto ook uit. Maar dan kan je beter, denk ik, zoveel mogelijk daaraan spenderen. Kijk, met deze auto ga je het gat toch niet dichten. Het blijft een gemankeerde auto.
Ja, dus, maar ik vind het toch voor zo'n groot team. We zitten nog niet eens in de zomerstop. Hamilton die daar dan bij rijdt. Ik vind het toch pijnlijk.
Er staat gewoon tweede de constructeurskampioenschap.
Ja, nee, ja. Oké. Maar ja.
Ook Toto Wolff vorig jaar. Die zei het toch ook. Want vorig jaar hebben ze dit natuurlijk ook al een beetje gedaan. Hè?
Ja, maar denk even na. Wat is de reden? Waarom zouden ze per se... Eerste worden ze niet. Dat is uitgesloten. Dus ze kunnen tweede worden of misschien derde. Wat winnen ze daarmee? Geld in principe niet, want het geld om de budgetcap te vullen hebben ze genoeg. Ze hebben genoeg geld. Daar gaat het niet om.
Nee, dat snap ik.
Dus die paar miljoen verschil tussen tweede, derde, vierde plek is niet. Maar wat is wel een verschil tussen de tweede, derde, vierde...
Windtunneluren.
Windtunneluren.
Oh.
Dus als ze eindigen als vierde in de WK-stand... Ja, dat is natuurlijk een heel vervelend nadeel van dit concept. Maar dan krijgen ze alleen maar meer windtunneluren volgend jaar. Ik denk niet dat dat de drijfveer is. Maar ze hebben niet eens zo'n hele incentive, zoals dat heet, om heel erg te strijden voor die tweede plek. Sterker nog, dat is misschien zelfs wel een klein beetje een nadeel.
Ja, goeie. Dat is een hele goeie.
Dus, en dan het bijkomend voordeel, of het hoofdvoordeel, is dat ze zich dan zo kunnen focussen op die auto van volgend jaar. Dat ze dan misschien... Zij willen maar één ding, dat Red Bull bijhalen. Dat wil de rest natuurlijk ook, maar... Ja. Dus ik vind het niet zo raar als zouden ze dat doen.
Nee, maar ik vond het toch opvallend. En,
ja, maar je gaat evengoed nog wel dingen zien hoor dit jaar. Want ze willen... Het is de enige manier eigenlijk dat ze dingen kunnen testen. Dus je gaat evengoed nog wel of andere vleugels zien... en kijken wat dat doet en om dingen te leren voor volgend jaar.
Ja, maar ook omdat ze hadden vorig jaar natuurlijk ook al zo erg op dit jaar ingezet.
Ja, maar ze zijn wel eigenlijk... bij het oude concept gebleven. Dat is de grote fout geweest.
Ja, dat was een gigantische miskleun natuurlijk hoe ze... Hoe ze gaan en hoe ze begonnen zijn. En,
te laat ingezien dat ze het verkeerde verboor zaten.
Precies.
Daar hadden de anderen ook last van.
Interessante theorie. Nu zit ik ook gelijk te denken. Laten we dan vooral al vast gaan voorspellen. Doen we normaal een beetje aan het einde. Maar we zitten er zo lekker in op dit gebied. En dat doen we natuurlijk aan de hand van het nu.nl GP-spel. Het voorspellen is een stuk korter nu. Want ja, normaal namen we De Vries uit beleefdheid toch even mee.
Moeten we nu een keertje voorspellen waar ik Ricciardo gaat eindigen?
Oké. Okay. Ja, is goed.
Wel leuk.
Doe maar dan.
Verstappen.
Wauw.
Zo? Nee, dit wordt een beetje flauw nu.
Ja, weet ik.
Alonso, tweede.
Ja.
En P3 wordt Charles.
Ja. Charles.
Ja. Okay, ik heb Verstappen, Alonso, Perez.
Kijk, Joost lekker doorheen. En dan Ricciardo nog.
Ja. Oh ja, Ricciardo P9.
Ja?
Ik denk dat het toch op zijn plek gaat vallen. Ja, hoe pijnlijk het ook is voor de Vries. Ja,
okay. Ja, ik denk P10.
Oké, ga ik weer voor P14. Dat is precies waar de Alfa Tauri hoort.
Maar ik hoop, het is heel hard cru om te zeggen, maar ik hoop stiekem dat hij uitvalt.
Nou ja,
zeg. Joh.
Wat? Ja, maar ik vind het ook. Ja, al die stomme filmpjes of zo, dat ook die toast die hem echt die Ricciardo omhelst. En ook met die honey badger die ze dan op die fabriek hadden geplakt. Echt, ja, ik vind echt sorry dat ik dit moest ik even kwijt. Dit is echt verschrikkelijk.
Ja.
Gewoon, het is net toch even te vers allemaal.
Ja, ik ben het wel met je eens.
Je ex die dan opeens een week later... Eerst zit ze bij je te huilen en een week later staat ze met je beste vriend te tongen. Verschrikkelijk.
Oh. Ik zie nu Daniel Ricciardo met Frans Toast. Heel raar beeld. Maar goed, ja. ik snap wat je zegt.
Snap je niet wat ik heb?
Ja, ik kreeg ook een beetje...
Ook als je ziet hoe ze Niek hebben laten bungelen, toch nog even wat je gezegd hebt. Schandaal.
Ja, oké. Maar ja,
harde wereld, ja, ik weet het, maar nee.
Moeken met een mening.
Ja, Moeken met een mening.
Ja. Ja. Zullen we eens gaan kijken naar de meningen van onze luisteraars? Want we hebben echt een record aantal vragen binnengekregen. We gaan het tempo hoog houden.
Ja.
Maar dat doen we dus wel in deze speciale rubriek.
Ga ervoor zitten.
Michael, I just send you an email.
Ik wil allereerst even beginnen met een shout-out naar Greg. Greg heeft ons gemaild, want wij hebben twee weken geleden in een podcast gezegd... wij missen een bumpertje voor het couleur lokaal afdelingtje. We sturen Moeken natuurlijk naar Hongarije de komende dagen... En Moeken gaat opgegeten worden door een haai of ik weet niet.
Zit er een haai in de Donau?
Ja, ik weet het niet. Breekt zijn arm op een kameel of zo. Ja, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren.
Uit wat je voorspelt, hè? Dat echt...
ja, ik weet niet.
Komt vast goed.
Nee, er gebeurt wat met Moeken en ja, we willen eens een couleur lokaal rubriekje hebben.
Ja.
Nu heeft Greg ons gemaild. We gaan hem nog een klein beetje aanpassen. Maar het is ongelooflijk, dit heeft hij naar ons gestuurd.
Ja, het is schitterend. Mooi.
Dit is toch ongelofelijk?
Ja, echt iets geweldigs.
We hebben echt meerdere mailtjes binnen gehad van mensen die een suggestie hadden. Want ik vroeg ook, is er niet een nummer dat ergens op lijkt? Maar goed, Greg heeft gewoon een heel bumpertje gemaakt.
Ja, fantastisch.
We gooien het nu.nl pingeltje er nog even in en dan is je gewoon af.
Ja, wow. Niks meer aan doen.
Zondag is te beluisteren in de terugblik op de Grand Prix van Hongarije. Voor de rest hebben we een paar vragen binnen gehad. Onder andere van Martin Hinten. Waarom laten ze bij de safety car eigenlijk de gelepte coureurs voorbij gaan?
Omdat die er anders tussen zitten en dat die verstoren het gevecht dan.
Maar waarom trap je niet gewoon op de rem?
Wat?
Dat is een vraag. Je kan ze toch ook op de rem laten trappen en dan rijden ze toch meteen achteraan?
Oh, het hele rondje bedoel je?
Ja, nu moeten ze een heel rondje gaan rijden.
Ja, maar dan blijft elke coureur die geclassificeerd wordt, die moet uiteindelijk proberen de afstand van de Grand Prix te rijden. 300 kilometer is dat. Ja. Dus als je ze dan skippen ze een rondje. Dus dat telt dan niet.
Ja, maar dat doen ze in principe toch al.
Ga jij de VIA maar eens uitleggen. Die zijn daar heel scherp op, dat soort dingen.
Maar ik vond het een goede vraag van Martin.
Ja.
Dan van Daniel B. Roy. Ik vind het gewoon leuk om het zo uit te spreken.
Ja, we zijn echt de koning van het naam, hoe dan ook verkeerd uit te spreken.
Waarom zegt iedereen eigenlijk altijd Dr. Helmut Marko, Moeke? We hebben het toch ook niet over Dr. Adrian Newey of Dr. Julian Palmer?
Ja, ik heb me ooit laten vertellen dat het een Oostenrijks dingetje is. Dat is
Duits
een soort...
ook. Duits.
Duits ook, ja.
Ja.
En dat we het ook heel snel af moeten leren ook. Ook Nederlandse media die Dr. Marko noemen, ja, dat slaat eigenlijk nergens op, omdat we die term in Nederland niet kennen.
Ja, die kennen we wel. Het is gewoon een doctoraat. Alleen hij is dokter in de rechten. Ja. Dus hij is ook echt een dokter. En dan een dokter in de wetenschappelijke vorm. Niet iemand waarmee je met je gekneusde knie naartoe gaat. Maar dus hij
Dr. Hans. Dr. Hans.
Hij is dokter in de rechten.
Nee, maar waarom moeten we dat zo uitspreken?
Ja, in Duitsland is het heel normaal dat als iemand die titel heeft, gewoon op wetenschappelijke basis, dat je dat erbij zet. In Duitsland en Oostenrijk. Want Oostenrijk en Duitsland is een beetje hetzelfde. Ja. Maar ja, was het ook hetzelfde? Ja. Daarna weer niet meer.
Past er wel bij Dr. Marko.
Dr. Marko.
Het is een beetje zoals Sir David Attenborough of zo.
Ja, Sir is wel een ander soort titel, maar inderdaad. Ja,
daar gebruik ik het ook even.
Ja, ja.
Een beetje een Duitse naam, maar je zegt het vast anders. Van Erik Müller.
Ja, Müller is een van de meest voorkomende, dus volgens mij de meest voorkomende naam in Duitsland.
Maar het zal wel
shout-out naar de grote podcastlas, onze vriend.
Ja, er staat geen umlaut op de U, dus het is gewoon Erik Müller.
Ja.
Hoe meten teams nou hoeveel brandstof er exact nodig is in een Formule 1-auto voor een race? Punt. Sorry, ik moet een vraag.
Nou ja, ze hebben natuurlijk de vrije trainingen en de kwalificatie en dat soort dingen. Ze hebben een basis van dat ze kunnen berekenen hoeveel brandstof er in de tank is gegaan en hoeveel er nog in zit na zoveel rondjes. Hè. Okay. Dus dan weten ze dat. En ze hebben natuurlijk een fuel flow meter. Er zitten er zelfs twee in, die ook worden gelezen door de FIA, waarmee ze kunnen zien hoeveel brandstof er door de leiding richting de motor gaat.
Ja.
Dus ze hebben een heel duidelijk beeld van hoeveel die auto verbruikt met verschillende motorstanden, verschillende snelheden, et cetera. En er zit natuurlijk ook een brandstofsensor in de tank. Zit zelfs op verschillende plekken, omdat die tank is wat anders dan een normale auto brandstoftank.
Ja.
Zodat ze altijd kunnen zien hoeveel er nog in zit.
Maar is dat dan ook zoals op mijn auto, dat ik echt nog zie dat ik nog de 90 kilometer kan rijden?
Ja, alleen bij jou is het dan zo dat als je auto op een stoepje staat en hij staat een beetje schuin de goede kant op, dan zit er opeens meer in. En dan zet je hem weer recht, dan is het niet zo.
Is dat echt zo?
Ja, ja, dat is zo. Want ja? Ja, bij veel auto's, ik weet niet of dat met moderne auto's nog, maar dan zit de brandstofsensor, dat is gewoon een drijvend dingetje.
Ja, nee, precies.
En die ziet dan, het niveau gaat opeens omhoog, maar dat komt gewoon omdat de tank schuin
staat. Echt waar?
Ja. Oh. Leuk is trouwens, NASCAR, die rijden zonder brandstofsensor. Dus die moeten het gewoon berekenen allemaal.
Oh, dus als ik pak altijd die curb bij een rotonde, pak ik altijd.
En dan denk je, hey, mijn radioactieradius gaat omhoog.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan Aniek Schoonerbeek. En dan moet het heel even over hebben over Aniek. Die luistert nu alle oude podcasts van ons terug.
Ja.
Heel pijnlijk, denk ik ook.
Maar zij confronteert ons ook met uitspraken zoals dat wij in 2018 dachten dat Ocon wel weer bij Mercedes zou gaan rijden.
Ja, zo lust ik er nog wel 10. Captain Hindsight, ik vind het heel leuk dat ze doet, maar zo kunnen we het allemaal natuurlijk.
Ja, ja, die luisteren zit nu in 2019 of eind 2018. Die vond dat een heel heftig seizoen qua aanrijdingen en allemaal ruzies en zo.
19?
Eind 2018 zit ze nu.
Oh, ja.
Ze vroeg ons af, is dit jaar niet een beetje braaf? Ze mist een beetje coureurs die kosten van het kost willen.
Ja, maar dat komt ook door de competitie.
Ja.
Kijk, dat seizoen ook met Verstappen en Hamilton in 2021. Ja, dat was natuurlijk haat en nijd. En dan is er ook meer spanning. Dan ligt alles onder een vergrootglas. En er is nu, ja, Red Bull is nu zoveel sneller dan de rest. Verstappen is ook zoveel beter dan de rest.
Als ze niet bij elkaar in de buurt rijden, dan rijden ze ook niet tegen elkaar aan.
Als Perez nou op hetzelfde niveau als Verstappen had gezeten, ja, dan was alles anders geweest.
Ja, je zag het bij die start van de sprintrace in Oostenrijk. Daar zaten ze wel dicht bij elkaar. Nou, ze raken elkaar ook meteen.
Ja.
Okay. Dus, ja. Dan een vraag die we twee keer hebben binnengehad van Bert Teken en David van den Brand. Hoe kan het dat Red Bull de beste en de slechtste auto aflevert?
Berteken, denk ik.
Berteken. Oh, Berteken.
Ja.
Eigenlijk, ze hebben dus met Red Bull de beste auto. Ja. Met Alfa Tauri misschien wel de slechtste.
Ja.
Ja, die werken toch ook wel een beetje samen?
Een beetje, maar je mag in principe niet alles samenwerken. Al dat blijft altijd een beetje schimmig, hoor. Want Alfa Tauri gebruikt in principe alleen de motor natuurlijk. De Honda-motor, de versnellingsbak van Red Bull. En de achtervering, voor de rest allerlei onderdelen die ze mogen kopen. Maar de monocoque is van Alfa Tauri zelf. Die wordt ook in Bicester. Dat is zo'n aerodynamisch centrum van Alfa Tauri. Wordt die getekend en niet dus in Milton Keynes, waar Red Bull dat doet. Dus het zijn aparte producties. Maar Helmut Marko die zei laatst van ja, dat ze wel nog meer willen dat Red Bull, dat het minder autonoom team wordt, zeg maar, Alfa Tauri. En dus dat er nog meer samenwerking gaat komen.
Er komt ook een andere naam, hè, voor Alfa Tauri.
Ja, alleen weten we niet wat. Nee.
Van alles gaande, als we Marko mogen geloven.
Ja.
Dan van Fons Nonnekes. Dit heb ik goed, denk ik.
Mooi.
Nonnekes. Dat is trouwens de trotse nummer 31.719 van het GP-spel.
Oh ja.
Dat zei hij in de mail.
Staat hij dan boven onder mij?
Ja,
boven.
Boven. Ja.
Weten jullie hoeveel procent er van de batterij afgaat tijdens een hot lap in de kwalificatie? En dat is de vraag.
In principe gaat hij helemaal leeg.
Gewoon echt helemaal leeg?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja, of ja, al is het 10%, maar gewoon...
Je regenereert natuurlijk ook tijdens een ronde. In principe, en er is sowieso er nog zo'n regel dat je mag maar zoveel kilowattuur, ik zeg dit even uit mijn hoofd, maar ja, per ronde mag gebruiken. Dus dat wordt weer gereset als je over de streep gaat.
Ja.
Dus het beschikbare wat je mag gebruiken en kunt gebruiken, dat gebruiken ze wel in een hot lap.
Ja, en hoe laden ze het dan weer op?
Nou, lift and coast sowieso. Dus van het gas af, niet meteen gaan remmen, maar van het gas af op een bocht af. En dan laat hij de MGUK laat bij. En de MGUH die doet dat natuurlijk met de spinnende turbo. Daar wordt energie uitgewonnen.
En dan gaat toch ook altijd dat lampje knipperen op de achterkant?
Ja, dat is als lift and coast. Omdat als een coureur remt, dan remt hij veel harder dan wanneer hij alleen van zijn gas gaat. Wat in het context plaatst als een Formule 1-auto van zijn gas gaat, dan remt hij harder dan jij in je Ja, wat heb je voor auto tegenwoordig?
En Ford Focus nu,
De Ford Focus.
Geleende Ford Focus.
Oh ja, de Ford Focus, waar onze collega af en toe een deuk in rijdt. Ja. Maar dat tezijde.
Veilig opgehaald bij de garage.
Maar in ieder geval, terug naar de... Dus dan is het eerst rem je zeg maar op de weerstand van de MGU-K.
Ja.
En daarna rem je pas met de remmen zelf, de schijfrem.
Okay. Dan Jeffrey de Zeeuw. Formule 1 auto's, die moeten voldoen aan een minimumgewicht. Dat is 798 kilo, toch?
Ja.
Maar wat nou als je schade rijdt in een auto en je hele voorvleugel ligt eraf, hele sidepot naar de derde, ik weet niet wat ik wil zeggen.
Galamiezen.
En de galamiezen, dat wilde ik ook zeggen. Ja, kan een auto niet meer op gewicht raken? Hoe zit dat?
Dat weet ik niet. Dat vind ik een hele goede vraag.
Nee. Voldoe je dan nog aan het reglement?
Nou, dat zullen ze toch wel genoteerd hebben?
Ja, maar volgens mij, ik heb wel eens auto's gewoon met of zonder voorvleugel over de streep zien komen. Ja. Maar of je dan geclasseerd wordt, dat moet de wedstrijdleiding dan op dat moment bepalen. Ja. Kijk, je gaat sowieso niet winnen als je zonder voorvleugel. Altijd, tenzij het moet in de laatste bocht gebeuren.
Ja. Nou, hij komt zelf met een voorbeeld. Denk aan Verstappen in Hongarije 2021. Toen was hij zo'n beetje zijn hele sidepod kwijt. Of deze bargeboards.
Oh ja.
Ja.
Ja, dan is die auto toch echt wel op een paar gram lichter.
Ja, maar als team kan je dat wel aantonen, denk ik.
Ja, dan waar dat aan ligt. Maar dat wordt dan wel door... als die schade duidelijk tijdens de race opgelopen, dan... Kijk, als je... Iemand iets op de auto heeft en dat valt er elke keer in de eerste ronde toevallig af. Ja. Dan ga je denken van, hey, woep. Ja. Het is een mooi verhaal van een NASCAR-coureur. Die had in zijn... NASCAR is echt de koning van al dit soort valspeeltrucs. Maar die had in zijn frame had hij allemaal lode balletjes. En dan daarmee kwam de auto op gewicht. En zodra die auto dan de baan op ging, dan ging er een schuifje open in het frame. En dan rolde al die lode balletje, die rolde gewoon de straat op. En dan was hij in een stuk lichter. Want ze werden namelijk alleen vooraf gewogen.
Oh,
dus,
schitterend. Oké, nog drie vragen, jongens. Allereerst van Mark Geutjes. Die is heel kritisch op ons. Hij is geen Viaplay-fan. Maar we beginnen elke week weer over Viaplay. Heeft nu.nl daar een aandeel in? En wordt daar daardoor zoveel reclame voor gemaakt door jullie?
Nee.
Pertinente onzin natuurlijk.
Ja.
Nee,
maar wij hebben wel een livestream van Viaplay op de site.
Ja, we hebben wel een samenwerkingsverband met Viaplay.
Dus wij worden betaald door Viaplay?
Nee.
Wij niet, nee.
Nee. Worden wij betaald door Viaplay?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Nee, wij hebben... Zeg dat nou niet, er komt
een complot in de wereld.
Ja. Ja,
nee. Er is maar één van ons die wordt betaald door Viaplay, maar die is er nu niet.
Nee, dat is hoop in.
Ja.
Maar wij hebben verder, we krijgen geen geld van Viaplay, zeker niet.
Het zou wel kunnen zijn dat wij wat vaker Viaplay kijken... Maar ook omdat wij weten dat het Nederlands publiek 1,2 miljoen mensen hebben een abonnement op Viaplay.
Ja, zij zijn gewoon de rechthouder.
Ja.
En als volgend jaar is dat weer open en dat gaat terug naar Ziggo, dan kijken we weer naar Ziggo.
Ja.
Althans...
En wij kijken ook via F1 TV, doen wij ook.
En we hebben tegenwoordig ook toegang tot de international feed, gewoon zonder...
Zonder commentaar.
Zonder commentaar, daar luister kijk ik graag naar. Maar als jij er dan weer bij komt zondag, want als ik nu ga moeken naar Hongarije, en dan kijken wij zondag waarschijnlijk samen. Jij wil weer met commentaar.
Ja.
Dan kijken we met commentaar.
Als je het zonder commentaar, zit je te live bloggen. Ik snap ook niet dat jij dat lekker vindt. Want dan zit je te live bloggen en dan zit je op je scherm te kijken. En ondertussen gebeurt er wat. Maar door je normaal commentaar hoor iemand schreeuwen en dan ga je naar tv kijken.
Nou, ik kan blind typen, dus dat...
Echt?
Ja. Nou. We wel eens zeggen, DPG Media, dat is onze moederbedrijf.
Ja.
Zij hebben wel de radiorechten, de Nederlandse radiorechten van de Formule 1 gekocht.
Ja, maar dat staat toch helemaal los van ons? Want volgens mij die vraag die insinueert een beetje dat wij lovend over Viaplay zijn, omdat wij daar een samenwerkingsverband...
Ja, dat is dus niet zo.
Nee, we zijn volledig
onafhankelijk. Ik ben best wel kritisch op het commentaar van Viaplay. En dat twitter ik ook regelmatig, dus dan...
Oké, nee, we het toch even gezegd hebben.
Heel goed.
Ja. Ook niet omdat Hopin bij ons betrokken is. Dat staat er allemaal helemaal los van.
Nee.
Dan toch nog even, ja, daar komt hij, hè? Niek Gremme.
Hey,
hij is er weer bij, hoor. Jij heeft elke week gewoon weer een vraag. Ik was eens benieuwd of bij de pitstops van de coureurs altijd dezelfde crew wordt gebruikt. Of hebben Verstappen en Perez nou een andere crew?
Nee, elk team heeft dezelfde crew.
Okay.
Althans, in principe zitten altijd voor beide auto's zitten dezelfde mensen er.
Ja, maar het is wel zo dat de monteurs zijn wel anders.
De monteurs zijn wel anders, maar de persoon die de voorkant van Perez zijn auto in elkaar schroeft, kan best bij Verstappen de pitstops doen.
Ja.
Het zou ook raar zijn, want als ze dan gaan double stacken, dat ze dan de ene crew naar binnen rent en de andere naar buiten komt. Dus dat is niet zo.
Dat is ook heel logisch.
Zeker nog, ze hebben niet eens, als je de monteurs van één auto pakt, dan hebben ze niet eens genoeg mensen voor een pitstop.
Ja.
Dus, maar
het kan zijn dat de reserve Krikman, die is dus ook gewoon monteur van een auto.
Ja.
Dus die doet gewoon de motor bijvoorbeeld.
Kan, ja.
Het is niet, er is niet een aparte pitstop crew.
Nee.
Dat, die worden geselecteerd binnen het monteursteam.
Ja, ik wil niet elke keer naar NASCAR gaan, maar bij NASCAR heb je dat wel. Dan zijn het echt van die atleten die voor de rest niet zoveel doen. Maar bij Formule 1 is dat wel zo. Nou, ja.
Tot slot de leukste vraag van Benny Boom.
Mooi.
Ja, dat is geen boom.
Oh.
Benny Boom. Hij wil nog eens een Formule 1 race gaan bezoeken buiten Europa.
Ja.
Welke? Ja, hij wil een top 3, maar ik wil jullie favoriet.
Dat hangt een beetje van zijn budget af eigenlijk. Hè?
Moet ja, Benny Boom heeft alles te besteden.
Benny heeft een geldboom in de tuin. ja, mijn favorieten zijn Montreal. Maar dat is een dure. Laatst vroeg ik ook iemand aan mij wat zijn de tips? Nou ja, de hotels zijn wel vrij duur daar. Maar dat is echt een prachtige stad. Een mooie race om te bezoeken. En niet te ver weg. Melbourne is takken ver weg, takken duur. Maar wel echt geweldig.
Ja. En hij wil dan ook inderdaad buiten het circuit om iets beleven.
Ja, en dan de derde is denk ik, vind ik heel leuk, ook Singapore.
Okay. Ja. Ja, lijkt me ook wel vet.
Ja.
Ja, als Formule 1-liefhebber moet je toch ook een keertje naar Brazilië gaan. Naar São Paulo. Senna-stad. Echt, althans, je moet wel iets met Senna hebben, want anders wordt het lastig. Maar die hele stad, ja, die ademt Ayrton Senna. Overal waar je komt, waat die geest van Senna door de stad heen. Dat is echt, je rijdt wel 10 keer door de Senna-tunnel. Dat graf is indrukwekkend. Je hebt een schitterend museum. Het circuit Interlagos is echt wel super speciaal. Ligt een beetje in een obscure buurt.
Ja.
Maar op zich, als je daar gewoon met daglicht doorheen rijdt, niks aan de hand. Vooraf was ik er best wel bang gemaakt door allerlei horrorverhalen die je hoort. Natuurlijk gebeurt er daar wel eens wat, maar dat gebeurt in Mexico ook.
Ja.
Ja.
Maar nee, dat is echt allemaal prima te doen en super gaaf. Al die muurschilderingen van Senna. Gewoon die hele stad ademt Ayrton Senna. Dat vond ik echt wel, dat moet je echt wel een keertje meemaken.
Mexico is ook heel leuk hoor trouwens.
Mexico ook nog, ja. Mijn tip is toch wel, als je echt een race wil waar je vooral buiten circuit veel te beleven hebt, waar je echt sfeer wil, weet je, waar je echt autosport proeft. Bahrein.
Nee, Bahrein vond ik echt een grote tegenvaller, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Niet zo je had dus nog verwachtingen.
Wat?
Je had verwachtingen daar.
Ja, ik ging er lekker blanco in.
Niet zo happenboeken.
Wat? Nee. Hoezo?
Nee, Joost zag de grap al aankomen.
Ja, ik zag het erin komen.
Maar ik stelde niet dat het een grap was.
Nee, Midden-Oosten. Echt
Bahrein, echt skip niet doen.
Nee. Nee.
Maar als dan denk ik, Abu Dhabi is een uur rijden van Dubai. Als je daarvan houdt, is het wel te doen.
Ja.
Ja. Ja, zeker. Nee, Abu Dhabi vond ik wel leuk.
Ja, maar niet Abu Dhabi zelf. Abu Dhabi zelf, de stad, daar is echt geen moer.
Nee,
aan.
Dat klopt.
Nee, dus dan moet je in Dubai gaan zitten.
Ferrari World ben ik geweest.
Ja, maar dat zit bij het circuit.
En Warner Bros. World.
Ja, jij bent er als toerist geweest.
Ja, peperdure attracties. Echt totaal heel raar eigenlijk.
Ja.
Maar wel leuk om heen te gaan.
Okay.
En toch nog, de Europese tip wil ik toch nog even zeggen. Ook omdat die toepasselijk is.
Benny Boom is overal al geweest.
Nou, dat kwam niet beamen dat Hongarije gewoon in Europa een van de beste circuits is om te bezoeken. Omdat je dat perfect kan combineren met citytrip. Dus dan ga je gewoon naar Budapest toe. Een van de mooiste steden van Europa. Het circuit ligt op 20, 25 minuten rijden vanuit het centrum van Budapest. Dus dat is ook gewoon ideaal. Dat heb je normaal liggen circuits altijd een beetje in the middle of nowhere. Maar hier gewoon kan je naar het circuit toe. Werkt allemaal fantastisch. Of je huurt een auto. Ga ik dit weekend ook weer doen. Fantastisch.
Mooi. Gaan we afronden, mannen?
Nee, we hebben nog over die motoren.
Oh, ben ik die vergeten?
Ja.
Oh, die heb je helemaal voorbereid.
Helemaal voorbereid. Dat is ook een mooie afsluiter.
Oh ja, ook van de mooiste naam. Nou, Benny Boom vond ik wel fantastisch hoor. Maar Benjamin Núñez Banheiro.
Ah, mooi.
Ja,
mooi.
Beter dan dit wordt het niet.
Nee.
Benjamin vraagt zich af, Benjamin. Door zowel coureurs en fans wordt gezegd, ik wil de V8 terug.
Ja.
Maar waarom zeggen ze de V8 en niet de V10 of de V12?
Vind ik een hele goede vraag.
Van Benjamin Núñez Banheiro.
Ik denk dat het gewoon pragmatisch is van coureurs, dat ze weten dat de V8 misschien nog zou kunnen. En dat de V10 en de V12 helaas niet meer, dat eigenlijk niet meer kan. Omdat er gewoon hele dure motoren zijn om te ontwikkelen. En die hebben helemaal geen, nou, hoeveel V10 auto's zijn er dan nog? Zijn er niet zoveel meer. Lamborghini heeft dat nog. Ferrari heeft natuurlijk nog een V12. Maar het zijn er niet zoveel meer. En de V8 zie je hier en daar in de industrie nog wel terug. Dus dat is gewoon wat realistischer dat het een V8 is. Maar ik zou het liefst ook in een V12 horen.
En dan moet ik wel zeggen, als je afvraagt wat is nou het verschil tussen een V8, V10, V12, luister dan even tot het einde van de podcast. Ja. Dat is wel het mooiste.
Na de outro.
Ja, goede vraag van Benjamin Núñez Banheiro. Ja,
mooi.
Mooi.
Ja. Ik vond soepel uit je mond.
Ja, dat is je Spaanse naam.
Ik zag hem ook trots kijken zo. Ja, dat heb ik toch maar mooi gedaan.
Ik groei in dit rubriekje.
Ja, mooi.
Oké, nou, we gaan hem gewoon afronden. Het was hem. We gaan sowieso het weekend in de gaten houden of Hamilton misschien wel zijn 9e pole op Hongarije kan pakken.
Ook nog.
Denk het niet.
Dan zou die recordhouder worden ooit. Want je hebt wel ooit Ayrton Senna gehad die 8 keer pole had op Imola. Je hebt Schumacher gehad die 8 keer pole pakte op Suzuka. En je hebt Hamilton zelf die ook nog 8 keer pole in Melbourne had.
Ja, geweldig.
Dus pak die pole, dan zou het nummer 9 worden en dan is hij de GOAT.
Ja, gaat niet gebeuren.
Onzin.
Denk het ook niet. Nee. Gaan afronden. Dankjewel voor jullie tijd weer. Wij gaan toewerken naar die Grand Prix van Hongarije dus. Zoals mijn vader altijd wil, heb ik nog even de tijden. Voordat je denkt van wanneer moet ik nou eigenlijk gaan inschakelen.
Oh ja, heel goed.
Want het allerbelangrijkste is natuurlijk de kwalificatie. Die begint deze keer om 4:00. Dus toch voor mijn vader even handig om te weten. En de race zelf die begint wel gewoon om 3:00. Maar vooral die kwalificatie dus.
Ja.
Ja, het enige nadeel is wel bijvoorbeeld de tweede vrije training. Die is dan weer van 5 tot 6.
Ja, ik wil graag terug naar het ritme dat we gewoon 's ochtends al een eerste training hadden om 10:00. Dat was helemaal niks mis mee. Nee. We lange dagen maken we, joh.
Het is nu 2:30.
Ja.
Het is gewoon wat later heen.
Hè?
Even wat later heen.
Ja, maar je hebt niks meer aan je dag dan als het allemaal...
Nee, maar als die training om 12:00, wat moet je er dan om 11:00 of om 9:00 doen?
Nee, ik ga ook wel wat later heen, denk ik.
Ja.
Nou ja, we zien het wel.
Okay. Nou, heb je nou nog vragen voor ons? Dan, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ga dan naar podcast@nu.nl, ons mailadres. Maar niet te veel. Nee,
is toch hartstikke leuk.
Het begint wel veel te
hartstikke
worden.
Geweldig, die interactie.
Ja, het is wel leuk. Heel leuk.
Mooi dat mensen dat de moeite wordt genomen om ons te mailen.
Ja, je kan natuurlijk ook altijd terecht via Twitter. @deboordradio is dat dan. Of je mag in onze DM's sliden. Dat mag ook altijd.
Als Twitter het nog doet. Hè? Niet altijd zeker.
Nee, dat is inderdaad waar. En vergeet ook niet te abonneren via Spotify of jouw favoriete podcast app. Want zoals ik heel vaak zeg, dat is goed voor het algoritme. En daarmee kunnen we de concurrentie achter ons houden. Of laten.
Ja, helemaal goed.
Ja, dat was hem. We gaan toewerken dus naar zondagavond, waarin de terugblik op de Grand Prix van Hongarije daar online zal staan. En na dit bumpertje gaan we nog even luisteren naar de mooiste motoren uit de Formule 1-wereld. Even een klein lesje Formule 1-motoren.
Ja.
Want wat is nou een V8?
Een V8 is een V8.
Waar staat die 8 ook weer voor?
Toch 8 cilinders voor? In een V-vorm. Dus je hebt 2 cilinderbanken van 4, 2 rijtjes van 4 en die zitten in een V. Bij V8 is dat meestal 90 graden, zetten die aan elkaar. Hm. Ja.
En... Wist jij dit, Moek, eigenlijk?
Ja. Cilinders wist ik. Ja, maar dat is ook... die V-vorm wist ik niet, dat is nieuw voor mij.
Echt waar?
Ja?
Je kijkt al 20 jaar Formule 1.
Ja, ik V8, ja. 8 cilinders.
En wat voor motor heb jij in je Volkswagen Bora dan?
Een 1.6.
Ja, wat voor motor?
Weet ik veel.
Een 4-cilinder.
4-cilinder?
Ja. Dus dan zou je 2 van de Moekers motoren aan elkaar zetten. Dan heb je een 3,2 liter V8. Ja.
Oh ja. Ja.
Hoe klinkt... speer hoor, die Bora.
Ja, ja.
Hoe klinkt dat dan, Joost?
Nou ja, ik heb dus 3 video's van Ferrari, want daar zijn de meeste video's van. Dus we hebben hier ten eerste de V8. Ja, dat klinkt al mooi en dat is een beetje...
Wel lekker hoor.
Ja, maar dat is het tijdperk 2006-2013. Maar daarvoor had je de V10. Die was eigenlijk een beetje... kwam op in de jaren 90 gemeengemoed tot en met 2005. Dit is ook de Ferrari. Die klinkt zo uit de gloriejaren van Schumacher.
Dit gejank is echt ongelooflijk.
Ja. Dat is geweldig.
Zeker op Spa of in Monza natuurlijk.
Als dat zo'n heel veld, zeker in Spa, over Camel Street, dat is zo bombastisch.
Oh. Ja.
Als je daar staat en je hebt geen kippenvel, dan moet je naar huis gaan en nooit meer iets met Formule 1 te maken willen.
Ooit ook 99, eerste vrije training, was mijn eerste Grand Prix ooit. Met mijn vader ben ik toen bovenop Eau Rouge gaan staan, begin Camel Street.
Ja.
En vroeger ook, toen al die auto's die kwamen toen achter elkaar, gingen ze dan meteen, toen de licht op groen ging, gingen ze dat rondje rijden. En ik had ooit wel eens een Formule 1 auto op Zandvoort gehoord. Nou, was allemaal niet zo bijzonder. Nou, toen kwamen ze die 20 achter elkaar. Ik was zo bang dat ik dook gewoon weg.
Ja, bombastisch.
Zo eng. Ja, echt, dat kan je niet uitleggen, maar als kind is dat zo indrukwekkend. Echt. Angstaanjagend.
Ja, maar dat moet het ook... Nou ja, angstaanjagend is wel moeke.
Nee, letterlijk angst. Ik was doodsbang.
We weten hoe die is.
Ja, ja, als kind, ik was toen 8.
Hij is ook bang voor onweer. Dus, maar...
Weet je het wel zo is? Nu heb je vaak die Porsche Supercup en de Formule 3.
Ja.
Dat klinkt zoveel heftiger dan de Formule 1.
Ja, maar het gaat door merg en been. Echt gewoon dat je hele borstkas voelt trillen gewoon.
Ja.
En dat vind ik zo jammer dat de huidige Formule 1 dat niet meer heeft.
Nou ja,
maar moet je nagaan hoe dan de V12 klinkt.
Ja, want de V12, er zijn niet zo heel veel van geweest, dat moet ik zeggen. Maar Ferrari had, toen ik Formule 1 ging kijken in de jaren 90, Honda had er trouwens ook één, maar Ferrari had een V12. Jean Alesi, Gerard Berger, 1994, 95. Dat waren de gouden V12 jaren. En als je van de V10 genoten hebt, dan komt nu de V12. En eindig met kippenvel.
Ja, het is wel lekker, hè?
Geweldig, ja.
Nou, op naar Hongarije, naar de stofzuigercup.
Ja, jezus, ja.